hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13. Dat komt op het scherm, dus u kunt het meelezen. Amen. Halleluja. Kunnen we even bidden voor Gods salving op deze dienst en op prediking van Gods woord. Amen. Halleluja. Vader, we danken u, Heer. We danken u, Jezus, voor uw woord, Heer. En we vragen, Heer Jezus, of uw salving, Heer Jezus. Uw woord is reeds gezalfd, Vader. Het zal altijd gezalfd zijn, Heer. Mogen uw zalving geactiveerd worden op de harten van de mensen, Heer Jezus, zodat ze het kunnen ontvangen, dat wat de Geest zegt vandaag, in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. 2 Samuel hoofdstuk 9, vers 1 tot 13, ja? Kom maar. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar heer, antwoordde hij. En de koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Machir, de zoon van Amilia in Lodebar. Vers 5. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. En toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mephibosheth, vroeg David. En hij antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibosheth en hij zei, wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Vers 9. En toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken samen met uw zonen en knechten en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mephibosheth, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. En zo werd Mephibosheth aan het hof opgenomen en behandeld als één van de koningszoon. Amen. Als je bijbelverhaaltjes wilt vertellen aan je kinderen, voordat ze gaan slapen, dan komt meestal het verhaal voor over David en Goliath en over Jozef. En misschien af en toe wat over Abraham en Daniel en de leeuwenput. Allemaal populaire kinderverhalen. Maar dit verhaal dat we juist hebben gelezen over Mephibosheth, komt waarschijnlijk niet in sprake. Ten eerste, het is al een moeilijke naam om uit te spreken, Mephibosheth. Ik weet zelfs niet of ik het juist uitspreek, misschien wel, misschien niet. Maar het verhaal dat hier wordt gegeven over koning David, dat genadig is op een kreupele man. Mephibosheth is eigenlijk een prachtig zinnebeeld. Een prachtig symboliek, een voorafschaduwing van het nieuwe verbond dat ging komen in de vorm van Jezus. Amen. Het nieuwe verbond omwille van het bloed van Jezus, dat nog zoveel duizenden jaren nadien ging gebeuren, zien we hier reeds vooraf geschaduwd in dit verhaal tussen David, Jonathan en Mephibosheth. Amen. Zie, vele geloven, en we zullen hier nog wel de komende weken op voortgaan, want dit is eigenlijk deel 1 in mijn reeks over de kracht van het bloedverbond. Amen. De kracht van het bloedverbond, deel 1. Ik vind het heel spijtig dat er maar een handvol mensen zijn vandaag, want het is een krachtige boodschap. En jij bent hier, jij kan de boodschap doorvertellen. Amen. Jij kan de boodschap doorgeven aan al diegenen die er nood aan hebben. Amen. Want we leven onder een nieuw verbond. En het nieuw verbond, en ik ga er de komende weken nog over hebben, is aangegaan tussen God en Jezus. Ja, klinkt allemaal goed en wel, maar de meeste mensen hadden steeds de indruk dat het nieuw verbond is tussen God en mij. Maar het gaat niet tussen God en mij, Want als het dan niet goed gaat met mij, is het verbond verbroken. Als ik me niet hou aan het verbond, is het verbond verbroken. En moet ik terug toenadering zoeken, alweer tot de Heer. Maar het verbond is niet tussen mij en God, het is tussen God en de mens, waarvan Jezus Christus de representatieveling is. Dus het verbond, het nieuwe verbond dat God is aangegaan, is tussen God en de Zoon van God. Jezus is mijn representatief, hij is mijn afgevaardigde van de mensheid. En omwille dat Jezus het verbond in ere houdt, omwille van dat hij alle voorwaarden heeft ingevuld, omwille van dat hij zich aan de wet heeft gehouden van Mozes en zijn leven vrijwillig heeft gegeven, is het verbond onbreekbaar. En dus ik die in Christus ben, ik die geloof in Christus, maakt dat ik een kind ben van hem en dat ik alles krijg, dat ik de erfenis krijg van degene aan wie ik toebehoor, wat Jezus is. Dus ik ben een begunstige van het nieuwe verbond. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dit is goed nieuws. Want vroeger leven veel mensen, en nu nog steeds veel christenen, leven onder een soort van prestatiementaliteit van ik moet mijn verbond met God in ere houden, want ik heb ooit een ja-woord gegeven en ik moet dit en dat doen. En als het dan niet lukt, en het zal niet lukken, amen, vallen we onder een veroordeling, vallen we onder schuld en proberen we onze weg terug te zoeken, onze eigen weg, amen, tot God. Maar dat lukt niet, dat is niet in de wil van God. Amen. Het verbond is gemaakt en ik ga er de komende weken op voortmaken. En ik ben daar een begunstigde van, enkel en alleen op basis van het werk van Jezus. Omdat Jezus ja heeft gezegd tegen de wil. Omdat ik ja heb gezegd tegen Jezus. Amen. Zijn al de voordelen van het verbond behoren ze mij toe. Wauw. Dat is een goede deal. Amen. Dat is een goede deal. Prijs de naam van Jezus. Nu, om het bloedverbond beter te willen begrijpen, moeten we iets meer weten over verbonden. In het Oude Testament vinden we vele mensen die verbonden afleggen met elkaar. Er staan heel veel voorbeelden in het Oude Testament, of zinnenbeelden van verbonden die een voorafschaduw waren van het nieuwe verbond. En één daarvan is het verbond tussen David en Jonathan. David en Jonathan. Jonathan was de zoon van Saul, koning Saulus. Nu, elk zinnenbeeld komt wel tekort, maar we vinden hier een mooi, heel mooi verhaal. Laat het mij u uitleggen. Wie van jullie heeft al gehoord van koning David en Jonathan? Als je nog niet hebt van gehoord, oké. Dat is niet erg, ik zal het u proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Zie, koning Saulus was de koning op het moment, maar David was de toekomstige koning. Hij werd gezalfd door de profeet en er ging een moment komen dat David zou overnemen van koning Saulus. Nou, koning Saulus kon dat niet hebben, amen. En dus hij probeerde er alles aan te doen om David uit de weg te ruimen. Maar David had een goede band met de zoon van koning Saulus. En dat was Jonathan. Wanneer ze elkaar zagen, de Bijbel zegt, het was precies alsof een vriendschap, een zielsband dat er ontstond tussen die twee. En al snel legden ze een verbond af met elkaar. We kunnen lezen over die vriendschap in 1 Samuel 18. Het was meer dan zomaar beste vrienden die even samenkwamen. Het was echt een zielsband. Ik weet niet of je ooit al een beste vriend hebt gehad, maar denk daaraan een soort vriendschap dat zegt van, man, ik wil voor u sterven. Ik neem het op voor u. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Wij blijven vrienden voor altijd. En we lezen, Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. En Saul, dus de vader van Jonathan, nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijke huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Nu, het woord vriendschap hier in het Hebreeuws kan ook betekenen verbond. Waar staat dat? Ik zie niet goed. Daar, sloot vriendschap met hem. Amen. Dat kan ook een verbond betekenen. Dus hij sloot een verbond met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Een beetje vreemd, hè? Twee dudes die een paar kledingstukken zitten uit te wisselen. Kan een beetje vreemd overkomen. Maar in die tijd, wanneer dat er verbonden werden gesmeed, of contracten, of hoe dat je het ook mogen noemen, dan werden er zaken uitgewisseld. als een teken van, wij hebben een verbond gemaakt. Ja, wij tekenen nu een document en je krijgt dat papier mee naar huis. Zij deden daarvan, hier is mijn mantel. Dat was een koningsmantel, hij was de prins. Amen, Jonathan was de prins. Dit is mijn mantel, dit is mijn zwaard. Dus het betekent veel. Nadien, in 1 Samuel 20, zoveel jaren verder, werd het verbond nog eens een beetje beter gespecificeerd. Tussen hun met twee. Ze zeggen, ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen. Zoals de Heer dat voorschrijft. Maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. Dus Jonathan die dit vraagt aan David. Jonathan vraagt, ik weet, jij behandelt mij goed. Maar als ik er niet meer ben, laten we afspreken, een verbond afsluiten, dat jij al mijn nakomelingen, al mijn kinderen, allemaal, en die kinderen daarvan, goed behandeld. En ik zal uw kinderen en heel uw familie goed behandelen. En Jonathan sloot een verbond met het huis van David, met de woorden, mogen de Heer je daaraan houden. Waarom wordt er zo'n belofte gemaakt? He, wij maken beloftes. He? Wij geven ons woord, wij ondertekenen contracten. Maar wat betekent dat vandaag de dag nog in onze tijd? Wanneer iemand zegt, ik zal daar zijn om 9:00. Een grote kans is dat dat niet 9:00 is. Waarschijnlijk 8:50. Hè? Maar in die tijd, een contract kon niet verbroken worden, tenzij dat jij het met je leven moest bekopen. En dus, daarom noemen ze dat bloedverbonden. Letterlijk werd er bloed met elkaar. Een bloedverbond zoals dat vroeger deden, hè? Hier een snee en dan drukten ze de hand. En wat wou ze daarmee zeggen van, als jij je contract niet houdt, als jij je verbond niet houdt, dan zal er bloed verspild worden. Dan zal er iemand, amen, daar de nadeel of de gevolgen van dragen. In die tijd was je woord houden het belangrijkste wat je had. Het omvatte jouw eer. Niet alleen jouw eer, maar dat van heel je huis, van heel je gezin, van heel je generatie. Dus het was belangrijk om je woord te houden, want niet alleen jouw leven stond op het spel, maar het leven van al je kinderen. Amen. Dus vandaag de dag, wij kennen dat niet zo, maar zij leefden in een cultuur waar dat enorm belangrijk was. Uw naam, reputatie, leven stond op het spel. Dus waarom maken deze twee jonge mannen een zo belangrijk contract, een gelofte, een belofte af naar elkaar toe? Zeker Jonathan. Jonathan was de toekomstige koning. Hij was nog steeds prins. Amen. Hij was nog steeds de zoon van de koning. Dus waarom maakte hij een contract met David? David was een bevelhebber van het leger, van Saulus. Maar hij was niet koning. Hij maakte zelfs geen aanspraak op de titel. Maar er was iets, Jonathan wist dat David de toekomstige koning ging worden. Hij wist, hij is gezalfd, de profeet heeft hem gezalfd. En Jonathan geloofde God. Hij geloofde God dat David de volgende koning ging worden. En zijn eigen vader niet meer. Dat is heel nederig van hem. Want hij zegt ook al in een portie verder in het schrift dat, ik weet dat jij de koning bent, David, en ik zal uw tweede man worden. Dan moet je nederigheid, dan moet je geloof hebben om dat te zeggen, om jezelf weg te cijferen en zeggen van David, ik ga niet de volgende koning zijn, ook al ben ik de zoon van de huidige koning. Ik weet, jij gaat de koning zijn, maar laten we een verbond afleggen dat wanneer dat jij koning gaat worden, dat je mij steeds goedgezind gaat zijn. Waarom? Waarom? Omdat het in die tijd de bedoeling, wel bedoeling, het is niet echt de bedoeling, maar dat is meer de manier waarop dat ze de dingen deden, is wanneer dat de koning, de oude koning van de troon stoot, dat ze heel de familie uitmoorden. Heel de familie, al de zonen van die vroegere koning, moesten allemaal uit de weg geruimd worden. Of het nu een kind was van een paar maanden oud, of een paar jaar, daar hadden ze geen medelijden mee. Want ze wisten, als we die laten leven, vroeg of laat, gaan die opstandig zijn en gaan ze de troon terug willen eisen, of gaan ze wraak willen, of weet ik veel wat, dus dat kunnen we niet hebben. En Jonathan wist dat het er zo aan toe ging in die tijd. Dus daarmee dat hij een verbond sloeg met David. En David zegt, oké, laten we een verbond nu voor de Heer. Amen. En dan zoveel jaren later komt het allemaal uit. David wordt de gezalfde koning. Saulus is dood. Jonathan is zelfs dood. En dan vraagt David: is er nog iemand over van de familie van Saul, van het gezin van Jonathan? Hij vroeg, en dat hebben we straks gelezen in 2 Samuel 9. Hè? Hij vroeg, David vroeg, is er nog iemand over? Van de zoon of van de dochters. Is er nog iemand over van de familie van Jonathan? Jonathan was ondertussen gestorven. Gedood eigenlijk. Saulus was gestorven. Hij wou genade laten zien aan iemand. Ook al verdiende hij of zij het niet. Maar hij wou barmhartigheid laten zien. Puur op basis van het verbond. Puur op basis van het verbond dat hij had gemaakt met Jonathan. Jonathan was reeds dood. Maar het verbond was niet dood. Amen. Het betekent niet dat die mens met wie het verbond is aangemaakt, als hij dood is, dat het verbond dan ook. Nee, het verbond ging verder. En bij sommigen begint al een belletje te rinkelen naar het nieuwe verbond. Amen. Halleluja. Maakt niet uit of Jezus is gestorven of niet. Hij is opgestaan. En zijn bloed, amen, is voor eeuwig en altijd een bemiddelaar tussen God en de mens. Dank u Jezus. Halleluja. God is op zoek om zijn genade te laten zien. Is er iemand van de familie van Adam? En we zijn allemaal van de familie van Adam. Amen. Is er iemand van de familie van de gevallen mensheid aan wie ik nog genade kan laten zien? Op basis van wat zij hebben gedaan of niet gedaan? Nee, op basis van mijn verbond met de Zoon van God. Is er iemand aan wie ik nog genade kan laten zien? En David, voor David maakte niet uit hoeveel familieleden van Jonathan er nog in leven zouden zijn. Hij wist niet waar ze zaten. Mensen hadden ze in ballingschap meegenomen, waarschijnlijk uit schrik voor represailles. En voor David maakte het niet uit hoeveel mensen. Hij ging zijn belofte inlossen. Maakt niet uit wie ze waren, wat ze gedaan hadden. Hij deed het niet omwille van wie ze waren of wat ze gedaan hadden, maar omwille van het verbond met hun vader. Omwille van het verbond met Jonathan. Maakt niet uit vandaag de dag wie jij bent, mijn broeders en zusters, wat je hebt gedaan, maar het maakt uit wat Jezus heeft gedaan voor jou. Amen. En of je dat gaat ontvangen in je leven. Vandaag de dag telt er maar één ding. De roep en de uitnodiging gaat voort. Is er iemand die mijn genade wil aanvaarden? Amen. Dan is de vraag, gaan we komen naar het paleis? Gaan we komen naar de koning om te zeggen, hier ben ik. Halleluja. Hetgeen dat jij voor mij hebt, dat wil ik in ontvangst nemen. Dat is de voorwaarde. Amen. Dat wanneer dat wij de roep horen, wij reageren en in ontvangst nemen hetgeen dat Jezus voor ons heeft gedaan. Puur op basis van het nieuwe verbond. Dank u Jezus. Dank de Heer voor dat nieuwe verbond. Amen. Op basis van het bloed van het Lam Gods Jezus. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen. En dus David zegt, is er iemand? En Siba, een vroegere dienaar, komt en hij zegt, ja, er is er nog een. Hij noemt Mephibosheth, zoon van Jonathan. Maar David, je moet weten, het is een manke. Een mankepoot, zoals wij zeggen. Het is een kreupel. En Siba wist niet goed wat de plannen waren van David. Maar hij wou David zo'n beetje waarschuwen. We lezen dat hij specifiek zegt, hij is een kreupel. Met andere woorden, David, je moet er niet in uw huis nemen. Hè. Dat is last. Er is alleen maar last mee. Dan moet een heel entourage rond hebben. Die moeten dragen. Die moeten naar tafel brengen. Die moeten voederen. Laat je gewoon zijn waar je zei. Dat is echt geen meerwaarde aan uw koninklijk paleis en zo verder. Maar David moest niet weten van hoe hij was, wat hij had gedaan, hoe hij eruit zag, wat zijn financiële status was, of het voor hem veel problemen ging opleveren of niet, maakte niet uit. Want in zijn paleis, in zijn huis, waren er genoeg kamers, amen, om iedereen op te vangen die nog onder dat verbond stond. Dank u Jezus. Zie deze man, Mephibosheth, was kreupel, inderdaad. Hoe is hij kreupel geworden? 2 Samuel 4 en 4. Wie van jullie weet dat je soms lijdt omwille van de zonde van je ouders? Dat je moet... Amen. Hij was mank. Dat was zo gekomen toen hij 5 jaar oud was, kwam uit Israël het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten, want die waren gedood. In een strijd. Maar in haar haast om weg te komen, liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Dus zij is waarschijnlijk gevallen op hem of uit de handen gevallen. In ieder geval, zijn beentjes waren kreupel geraakt. En in die tijd had ze natuurlijk niet de medische voorzieningen om daar nog iets aan te doen. En hij is eigenlijk het product geweest van een omstandigheid dat hij niet kon controleren. En dat kan voor veel frustratie zorgen. Dat kan voor veel vragen zorgen. Amen. Dat kan voor kwaadheid zorgen. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor de omstandigheden waarin jij leeft. Amen. Sommige mensen komen in de gevangenis terecht omwille van de zonde van iemand anders. Sommige mensen worden opgevoed in een huis dat verre van ideaal is. En daar oogsten ze dan ook de vruchten van. En ze kunnen er eigenlijk niet altijd aan doen. Maar wat ook uw omstandigheden mogen zijn, wat de reden ook mogen zijn waarom dat je kreupel bent geworden. Vandaag gaat er een roep uit naar deze wereld. Dat zegt, kom naar mijn paleis. Of je mank bent, kreupel, of alle twee de benen hebt, amen. Want ik wil je aan mijn tafel plaatsen. Kom naar mijn tafel. Al diegenen die dorstig zijn en hongerig zijn. Amen. Dank u, Jezus. David zegt hetzelfde. Waar is deze persoon? Wil je ook kijken, nog eens in 2 Samuel. Vers 4. 2 Samuel 9 en 4. David zegt, waar is hij? Waar is deze man? En Siba vertelt David dat hij komt uit Lo-debar. De plaats betekent in het Hebreeuws vruchteloze plaats. Vers 4. Hij woont bij Machir, de zoon van Amilian, in Lo-debar. Met andere woorden, Mephiboset komt uit een plaats dat een vruchteloze plaats is. Amen. Geen weiloon. Een droge, desolate plaats. Een plaats waar het niet geschikt is om iets te laten groeien. Waar er geen voedsel in overvloed is, maar een droge plaats. En op die plaats woont deze kreupele man. Maar het goede nieuws is, hij gaat overgeplaatst worden van een droge plaats, waar er weinig voedsel is, naar de plaats van de koning, waar een overvloed is aan eten. Is dit niet een mooi zinnenbeeld van onze eigen toestand? Voordat de Heer ons vond. Amen. Wij waren in Lo-debar. Een vruchteloze, desolate, droge plaats. We dachten dat we alles hadden en dat we alles konden. En dat we het allemaal zelf konden fixen. En dat alles wat je in het leven nodig hebt is een mooie auto en een huis en een gezinnetje starten. Maar vroeg of laat komt er toch die knagende stem van, is er niet meer in het leven dan alleen dit? Dan materiële dingen. Wat met mijn ziel? Mijn ziel heeft honger naar meer. Ik bevind mij in een droge plaats. Vandaag de dag zijn er zoveel mensen die alles hebben wat hun hart maar kan verlangen, maar toch is hun hart zo leeg. Vrijdag kwam ik terug van het werk in Lier. Ik het school is gedaan om 4:15. Ik was pas thuis om 9:00 s'avonds, omdat er iemand op de trein is aangereden. En meestal gebeurt dit op vrijdag. Het is niet de eerste keer op deze lijn. Ze noemen een springer. Iemand heeft gesprongen. Iemand die radeloos is. Wat bezielt de mens om zo tot het uiterste te gaan dat je denkt van er is geen andere uitweg dan nog voor deze trein te springen. Het is verschrikkelijk. Mensen die leven, veel mensen die leven toch met hetgeen dat ze hebben. Dit is fantastisch, maar toch is er een leegte in hun hart. Wel, ik zeg, vandaag gaat de roep vooruit en wij zijn verantwoordelijk om de roep mee vooruit te brengen. Amen, ze gaan het niet vanzelf horen. Ze gaan het horen doorheen de monden, halleluja, van de dienstknechten van de Heer. Amen. Kom tot mijn paleis. Is er nog iemand aan wie ik genade kan tonen? Halleluja. En dan is het aan hun om antwoord te geven op die roep. Ik ga eens kijken wat deze koning mij te bieden heeft. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. De genade van God overstijgt elke financiële status, elke morele status. Het reikt naar de diepste plekken op aarde en zoekt degenen die bereid zijn om het te ontvangen. Het reikt verder dan alleen maar het paleis. De genade van God gaat naar elke huidskleur, naar elke leeftijd, naar iedereen die wil horen. Amen. Gisteren heeft mijn broer nog een liedje doorgestuurd. Hoe noem het nu weer? Come to the table. Ja. Ik had deze boodschap al in gedachten, maar dat was een bevestiging, dat lied van de boodschap dat ik wou geven. Ik denk dat het hetzelfde verhaal omschrijft niet. Ik heb niet helemaal kunnen luisteren. Maar het is een man, come to the table, die het zingt. En hij zingt het in een gevangenis. En de gevangenisruimte, u moet het straks maar eens op YouTube bekijken, is een sportzaal waar dat alle inmates, hoe noemen we dat, gedetineerden, wel niet allemaal, maar het zag er toch goed vol uit. Hoeveel? 250 gedetineerden, en het waren geen kleine jongens, het waren zware jongens. Amen. Dat was een maand geleden, waar gedetineerden met armen omhoog stonden. Amen. Die zelfs begonnen wenen en die echt worship. Die waren nu zo van, hey, wij moeten hier geforceerd worden, niet komen zitten. Nee, zij hoorden hetgeen dat werd gezongen. Een roep ging uit van, kom naar mijn tafel. Zoals koning David de roep deed naar Mephibosheth. En er zaten in die ruimte, 250, heel veel gebroken mensen. Heel veel manke mensen, amen. Die een product zijn van hun opvoeding, product van hun omstandigheden, slechte keuzes van het leven, geforceerd door slechte keuzes van andere mensen. En dan komen ze samen. En meeste mensen zouden zeggen, laat die mannen daar een keer rotten. Hè? Laat ze maar goed wegrotten. Ze hebben hun straf verdiend. Maar dat kunnen we niet zeggen als we in Jezus zijn vergeven. Amen. Dat kunnen wij zo niet oordelen. Zelfs de ergste crimineel, amen, verdient het. Omwille van het verbond, verdient het. Niet omwille van wat hij heeft gedaan, maar verdient het omwille van het verbond tussen God en het bloed van Jezus. Amen. Om die boodschap te horen. Ze verdienen het. Ieder mens, iedereen die adem in zijn longen heeft. Amen. Of ze zwaar crimineel zijn of niet, ze verdienen de roep te kunnen beantwoorden van Jezus. Oh, en wat wonderlijk is het, hè? Want er zijn er velen die aan drugs hebben gezeten, allerlei erge vormen van criminaliteit en die vallen op hun knieën voor de troon van de Almachtige. En er is geen enkele andere religie, geen enkele andere God op aarde die zoiets kan teweegbrengen bij mensen. Amen? Kan je voorstellen, ja, veel converteren of bekeren zich tot islam. Maar meestal is dat een cultureel iets, een groep iets, om erbij te horen. Of omwille van de voordeel die dat ze denken dat ze gaan krijgen wanneer ze naar boven gaan. Maar dat is allemaal leugens, allemaal larie. Amen. Onze God zou nooit zoiets beloven. Wanneer je daar komt, krijg je zoveel maagden en weet veel wat er nog allemaal is. Onze God zou nooit zoiets beloven. Hij heeft reeds een belofte gedaan. Amen. En de belofte is, als je in mij gelooft, amen, eeuwig leven is hetgeen dat je ontvangt. Je zal aan mijn tafel kunnen eten. Amen. Amen. Hoe? Wat moet ik doen om te komen? Hetzelfde. Als Mephibosheth, uzelf aanbieden bij de koning. Op een nederige manier. Halleluja, kom met nederigheid. Kom met een nederig hart. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Want wanneer de trotse verwerpt de Heer, maar aan de nederige geeft hij kracht. Wanneer je beseft van, ja, ik kan het niet anders. Ik heb alles geprobeerd, maar ik ga me nederig opstellen en uw genade aanvaarden. Dit is wat Mephibosheth deed in 2 Samuel hoofdstuk 9 vers 5. Broer, kan je nog eens zien. Toen hij bij David kwam, vers 6, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mephibosheth vroeg David en hij antwoordde, ik ben uw dienaar, Heer. En hij zegt, wees niet bang, ik zal u goed behandelen. Waarom ga ik u goed behandelen? Omdat jij zo'n fantastische kerel bent? Nee, omdat ik dat verplicht ben aan uw vader Jonathan, omdat wij een verbond hebben. En jij bent een zoon van uw vader. En ik heb een verbond met uw vader. Dat en dat alleen is de reden waarom dat jij hier bent. En voortaan, ik geef het land van uw grootvader Saul terug. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Mephibosheth buigt zich en zegt, wie ben ik, Heer? Dat u zich bekommert om een dode hond als ik. Moet u even in de plaats zetten van Mephibosheth. Mephibosheth krijgt de roep van, je moet komen naar het paleis van de koning. Je moet even denken in zijn plaats. Hij gaat er natuurlijk naartoe met een beetje angst. Want hij weet, oei, je gaat hier de rest uitmoorden van het geslacht van Saul. Dus hij gaat de rest van die familie uitmoorden. Ze hebben mij gevonden. Dus hij gaat er met een bang hart naartoe. Juist zoals wij, omdat we niet beter weten, met een bang hart naar God komen, omdat we hem niet kennen. Want onze zonde is groter, amen, denken wij, dan zijn goedheid. En we verdienen de dood, dat is wat de Bijbel zegt. Amen. En dus we gaan met een bang hart soms naar, maar de Heer zegt, wees niet bang. Want ik oordeel niet omwille van wat u heeft gedaan, maar wat je gelooft in wat mijn zoon heeft gedaan. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dat is goed nieuws. Het is goed nieuws, want de Bijbel zegt dat we nu kunnen komen in aanwezigheid van God met stoutmoedigheid. Niet meer met angst. Vroeger was het omwille van angst. Oh, het volk van Israël beefde toen ze voor de berg stonden, de berg van Sinai, weet je wel, met de 10 geboden en de donder en de bliksem. En die berg werd helemaal geblakerd door het vuur. Amen. En ze bibberden en ze beefden en ze sidderden van angst, omdat God had gezegd, laat niemand die berg nog maar in de buurt komen, of ik zal hem neerbliksemen, of ik zal hem de grond openen en de grond zal hem opslokken. En ze hadden schrik. Maar de toorn en de wraak van God is bevredigd in het offer van Jezus. Dank u, Jezus, voor het nieuwe verbond. Wie ben ik, Heer, dat ik die genade verdien? Ik een hond. Amen. Wie ben ik? Maar de Heer zegt, je bent niet langer een hond. Jij bent een kind van mij. Dank u, Jezus. Ik geef u het grond terug. Ik geef u het land terug van uw koning. En meer dan dat, ik maak dat u aan mijn tafel komt zitten. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Zie, wat betekent dat? Land terugkrijgen. Zitten aan de tafel van de koning. In die tijd had dat een enorme betekenis. Ja, voor ons is juist hetzelfde. Wij hebben land teruggekregen dat we hadden verloren. En we mogen gaan zitten aan de koning van aan de tafel van koning Jezus. Wat betekent land? Betekent autoriteit. Amen. Omwille van het offer van Jezus hebben we onze autoriteit teruggekregen die we hadden verloren in Adam. Omdat we geboren worden in zonde, amen, doet iedereen dat wat zondig is, omdat we nu eenmaal ons vlees aanleunt naar zondige dingen. Amen. En omdat we de duivel achterna lopen, hebben we geen autoriteit. Nochtans, we zijn geschapen in zijn beeld en we zijn opgeroepen om autoriteit en gezag te hebben over het land. Amen. Maar in Christus hebben we onze autoriteit terug. Jezus zei, ga heen, verkondig, bestraf en bemoedig en jaag elke duivel uit. Amen. En de leerlingen deden en ze kwamen terug en zeiden van, oh fantastisch, de duivels en zieken worden genezen en duivels worden uitgedreven. Amen. Het gebeurt toch omdat de autoriteit is teruggegeven. Amen. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen en de duivel heeft overwonnen, hebben al zijn volgelingen diezelfde autoriteit gekregen. En wanneer jij vervuld wordt met de Heilige Geest, amen, is diezelfde kracht die in Jezus was aanwezig in u. Halleluja. Dus wanneer ik kom tot hem en ik zeg ja op zijn verbond, prijs de naam van Jezus, halleluja. En ik zeg ja, Heer, ik wil uw geest ontvangen. En je zult hem ontvangen. Halleluja. Sommigen ontvangen de Heilige Geest bij de eerste keer dat ze in een kerk binnenkomen. Sommigen duurt het wel langer omdat er bepaalde dingen zijn die nog in de weg staan, die moeten verwerkt worden. Bepaalde gedachten en leugens en bolwerken, zoals we dat noemen, van vroeger. Want u moet eerlijk zijn, iemand die 40 jaar heeft geleefd, die heeft verschillende dingen meegemaakt. Amen. Die heeft tijd nodig, is een proces. Amen. Om die dingen allemaal te verwerken en te confronteren met de waarheid. En hij heeft tijd nodig. Amen. Andere mensen zijn zo hongerig die zeggen van, ik moet van mijn verleden niks meer weten. Waar is de Heilige Geest? Ik wil hem ontvangen. Ik wil hem nu hebben. Halleluja. Ik wil hem. En je zult zien wanneer dat gebeurt, dat je gevuld wordt met de Heilige Geest. Halleluja. Het zal je leven nooit meer hetzelfde maken. Amen. Je gaat beseffen wie je bent. Je gaat beseffen dat hetgeen dat hier staat opgeschreven in de Bijbel, hetgeen dat die apostelen hebben meegemaakt, heb ik meegemaakt. Amen. En dus we krijgen ons land terug. We krijgen het gezag terug. Halleluja. En ten tweede de tafel, de intimiteit. Dat de intimiteit representeert. Het representeert zoonschap. Amen. Mefiboset mocht gaan zitten aan de tafel van de koning. Dat is een symbool voor jij wordt nu behandeld als een van de koningszonen. Maar ik ben uw zoon, jij bent mijn zoon. Op basis van het verbond. Misschien niet op basis van DNA, maar op basis van verbond ben jij mijn zoon. En je mag zitten aan de tafel. Weet je wat het goede aan een tafel is? En mijn broer heeft dat ooit gepredikt. Dus ik zie dat al voor mij. Elke morgen, iedereen wordt wakker. Al de zonen. En je hebt daar Absalom. En je hebt daar Tamar. En je hebt daar Ammon. En al die schone zonen van David. Absalom met zijn schoon haar. En die komen allemaal aan de tafel zitten. Allemaal mooie kinderen. En dan komt daar ineens Mefiboset uit zijn kamer. Met zijn krukken. Klik, klik, klik. Iedereen kon zien de genade van de koning. Want Hij werd behandeld als een van de zonen. Maar wanneer hij ging zitten aan de tafel, verdween elke vorm van mankement en kreupelbenen, want het werd bedekt door de tafel. Amen. Aan de tafel van Jezus is iedereen gelijk. En kan niemand nog zien of je mank of kreupel bent. Halleluja. Dank u Jezus, want we worden allemaal gelijk behandeld. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Houd dat goed voor ogen, mijn broeders en zusters. De genade van mijn Heer reikt verder dan onze mankementen. Halleluja. Want aan tafel was Mefiboset juist zoals al die anderen. Juist zoals Absalom en Tamar en al die andere mooie kinderen. De tafel bedekte zijn manke benen. Halleluja. Laat vandaag de Heer uw kreupelheid bedekken. Laat de Heer u vandaag uitnodigen aan zijn tafel te komen zitten. Amen. Het is een mooie symboliek van gemeenschap hebben met hem. In die tijd deden ze alles aan tafel. Dat was een intieme setting. Vandaag is dat niet meer zo. Maar vandaag was alles aan de tafel. Amen. Intieme setting. Gemeenschap met elkaar. Dat is het symbool. Wanneer dat wij tot de Heer komen. Amen. Mogen we aan zijn tafel gaan zitten. Dat is een vorm van intimiteit en fellowship. Dat terug hersteld is. Zoals het was in het begin. Dus we krijgen onze autoriteit terug. Fantastisch. Maar daar blijft het niet bij. Want even belangrijk is. We krijgen onze gemeenschap met de Heere God terug. Het is hersteld. Waarom? Allemaal omwille van het verbond. Mefiboset kon daar gaan zitten. Allemaal en alleen maar omwille van een verbond dat David was aangegaan met Jonathan. Maakt niet uit. Halleluja. Wat je vader of je moeder in je leven heeft gedaan, het maakt uit wat je hemelse vader heeft gedaan. En hoe wij reageren. Halleluja. Op die uitnodiging. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dat is fantastisch nieuws. Mefiboset kon niks terugbetalen. Hoe kon hij ooit de koning bedanken? Hij had niks. Hij was een last. Hij was een last. Heel zijn leven lang moest hij afhankelijk zijn van andere mensen. Wie van jullie haat dat? Stel je voor, een van mijn ergste nachtmerries is om ergens kreupel te eindigen en dat mensen de hele dag voor mij moeten zorgen. En dat je niks kunt terugdoen. En je niks kunt teruggeven. Amen. Sommige mensen vinden dat misschien leuk om afhankelijk te zijn van anderen. Maar ik vind dat niet leuk. Amen. Mefiboset moest het waarschijnlijk ook gehaat hebben. Maar hier is er een omgeving. Ook al kon hij niks terugbetalen. Amen. Hij kon alleen maar terugbetalen door in te gaan op de uitnodiging. Amen. En dat is ook wat de Heer verlangt van ons vandaag. Zij die horen. Amen. Verhard je hart niet. Zoals de roep vandaag. Verhard je hart niet. Halleluja. Nu is de dag van geloof. Amen. Nu is de dag. Halleluja. In de naam van Jezus. Praise the name of Jesus. Dank u Jezus. Amen. Dat is een mooi zinnenbeeld. Amen. Dank u Vader. Dank u Vader. Dank u voor dat nieuwe verbond. Dank u voor dat nieuwe verbond, Heer. Halleluja.